Goedenavond. Zo zijn we alweer bijna aan het eind van het jaar. Ik wou heel kort beginnen door gelegenheid te geven voor wat vragen. Ik heb één of anderhalf vraag, zal ik zeggen, ontvangen via e-mail. Maar misschien zijn er hier andere vragen nog. Vorige keer hebben we gedaan over de rol van de wet. Dit is voor mij een heel uitdagende thema, maar toch als je het gaat zien, heel bevrijdend. Ja, is er iemand die direct een vraag meegenomen had of zo? Oké, ik zal eerst deze vraag proberen beantwoorden. Het is een heel lange vraag, maar ik pak gewoon de kern van de vraag samen. Dus de vraag is, als we een dankbaarheid kunnen terugzien op wat Jezus voor ons gedaan heeft. Achterom kijkend, over ons schouder naar het Oude Testament, krijg je meer bewondering ook voor de wet en regels en kan ze met liefde omarmen. Maar ze kunnen me niet meer veroordelen. Maar zij zijn met Jezus Christus goede wegwijzers in mijn leven. Mag ik dit zo stellen? Ik denk dat Jezus zelf een heel mooi antwoord geeft, of God zelf, op deze vraag. En namelijk bij de berg van verheerlijking. Dan nam Jezus die drie discipelen mee. Dan kwam ze boven op de berg van verheerlijking. En dan veranderde Jezus voor hun aangezicht. Veranderde zijn gedaante. En dan komt een wolk over hun. En dan zie ze ook verschijnen. Elia, Mozes en Jezus dan. Hè? En dan komt er een stem uit die wolk. En wat zegt die stem? Dit is mijn geliefde zoon in wie ik er welbehagen heb. Dan nog, wat komt erbij? Luister naar hem. Want Petrus die reageerde. Oh, dit is geweldig, hier wil je blijven. Dus dat is een heel fijne dienst wat je hebt gehad. Een heel fijne beleving. Je denkt van, oh man, dit wil je voor eeuwig en altijd vasthouden. En dan zeggen heren, goed dat wij hier ook zijn, zullen we drie hutten maken. Eén voor Mozes, één voor de wet. Eén voor Elia, de ervaringen, vuur uit de hemel. En één voor u. Dus wij willen alle drie hebben. Ja, dus, en dan zegt die stem uit de hemel, dit is mijn zoon, luister naar hem. Luister naar hem. De wegwijzer, zal ik in die zin zeggen in onze leven, is niet de wet en de regels, is niet onze ervaringen, maar is Jezus zelf. En dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk, want ik denk eens hoe moeilijk had het voor Anna van der Bijl moeten zijn toen die Bijbel smokkelde. Nou, wie gelooft dat hij dat deed onder leiding van de Heilige Geest? Wie gelooft dat hij daar tegen de wet handelde? Daar gaan we vanavond misschien ook nog een beetje bij komen. Maar het is dus heel belangrijk dat je door de geest laat leiden. Ja? En als we ons door de geest gaan leiden, dan gaan we automatisch de wet ervullen. Dit is wat gaat gebeuren uiteindelijk. Oké. En dan de tweede vraag, ook vanzelfs de persoon ging erover, over wat voor liederen zing je tijdens een dienst. Nou, ik zou het zo zeggen, Jezus zegt, de dag komt dat men niet in Jeruzalem, nog op deze berg aanbidden zullen, maar de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Dus het maakt eigenlijk niet uit wat voor liederen we zingen, of we oude psalmen, of oude lofliederen, of van die prachtige, als ik denk van die liederen die uit die opwekkingen met Whitfield en Wesley kwamen. Die ene Engelse lied die zegt, oh for a thousand tongues to sing my great Redeemer's praise. Ik weet niet of u die lied kent, hè? Oh, had ik maar 1000 tongen om de lof en de eer van mijn grote verlosser te bezingen. Een prachtig lied. Ja, en ik bedoel, er zijn heel mooie oude liederen ook. Maar God geeft ook vandaag nog door de geest nieuwe liederen. Maar de belangrijke ervan is, en heel vaak wordt weer ook van de psalmen of van andere dingen, wordt nieuw beleefd op een manier en een nieuwe leer. Maar belangrijk voor ons is dat we aanbidden door geest en waarheid. Nou, waarheid betekent het moet oprecht zijn. He, het helpt niet dat ik zing, nee mijn zilver, nee mijn goud, maar blijf af van mijn spaarrekening. Ja, dat zingen we. In onze gedachten dan, dat zing ik er niet achteraan. Hè? Maar dat is dan niet helemaal een waarheid. Weet je wel, of zend mij Heer, ik wil gaan, zolang het niet te ver is van huis. In mijn gedachten, dat is dan niet zo een waarheid. Ja? Dus dat is belangrijk, het moet een waarheid zijn, het moet oprecht zijn. Ja? En de tweede is, gaan we dan zingen naar regels? Nee, je moet alleen zo zingen. Het moet alleen in volle noten. Of het moet alleen op die manier, of alleen op die manier. Nee, wij moeten zingen in waarheid en in geest. Ons door de geest laat leiden. Dus niet naar regels weer. Maar dat door de geest geïnspireerd, maar onder zijn leiding. En daarom dat je soms een lofprijsteam, als ze gaan spelen, en soms voelen ze moeten een lied herhalen, en soms ook niet. Soms kun je misschien alleen maar de helft van een lied zingen. Soms ervaar je, je moet stil worden tijdens de lofprijs. Soms ervaar je, jongens, we gaan samen bidden en ademen. En ja, maar wil ons door de geest laten leiden. En dat is wat God in lofprijs en aanbidding zoekt. En ik denk dat we daarin ook, gezien vanuit onze studie van de wet, dat we niet moeten proberen om God te plezieren naar de wet, naar onze regels. Want dan doe je het weer uit eigen kracht. Hoe goed je het ook bedoelt. En als ik het goede wil, is het kwade aanwezig. Is het kwade aanwezig? Hoe goed het ook is. Want eigenlijk met mijn goede bedoelingen zeg ik, Heren, ik doe het wel, ik heb u niet nodig. Oké, goed, dat waren de antwoorden hopelijk op de vragen. Ja, had iemand nog zoiets? Speak now or forever hold your peace. Niet? Oké, goed. Dan gaan we beginnen met onze studie voor vanavond. We gaan vanavond twee studies doen. We doen wel een pauze ertussenin, hoor. Oké. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, dank je voor deze avond. Dank je dat we bij elkaar mogen komen. Dank je voor iedereen die tijd heeft genomen om te zeggen, Heer, we willen samen uw woord openen. En ik bid u, Heer, wil u tot ons spreken. Ik bid u, wil u ons helpen, Heer, dat de fundamenten van het leven met u, Heer, dat ze in onze leven gevestigd worden. Wil u tot uw doel komen, Heer. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen. Ga met mij alsjeblieft naar Romeinen hoofdstuk 7. Romeinen hoofdstuk 7. En ik ga lezen vanaf vers 24. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Of uit het lichaam des doden, zegt de NBG. Eerst maar, Paulus is dus tot een conclusie gekomen. Hij heeft dingen gaan zien. Het is hem zo duidelijk geworden wat de toestand is hier van hem als mens hier op aarde. In zijn streven, zijn navolging van God. Eerst eens heb hij gezien hoe ver de mens van God verwijderd is. Hè? Dat hebben wij gezien. We hebben gezien, God heeft de mens wonderbaarlijk geschapen. Naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Heeft de mens uitgenodigd om een relatie met hem te leven. Maar de mens koos om te leven voor zichzelf. De mens koos om te gaan leven voor tijdelijke dingen en voor de genot van zijn vlees. In plaats van voor God, in plaats van voor eeuwige dingen en in plaats van dat je geest bevredigd zou worden. Nou, de gevolgen daarvan zien we om ons heen. Je ziet een wereld vol ellende. En ik blijf me verbazen, hè, over dat mensen dat niet zien. Dat je soms mensen denkt van, ik kan dit gaan doen, ga dat als doen. En de prijs van de zonde, de loon van de zonde, zegt de Bijbel, is de dood. Dus als wij dingen gaan toelaten, jij kan gaan liegen en bedriegen in je leven. En je denkt van, ach, niemand weet het toch. Maar het gaat aan je binnenste vreten. En je kan gaan spelen met alcohol en, of met onreinheid op internet, op televisie of al die dingen. En denk, ach, wie gaat het nou weten? Ach, toch is toch niet zo erg. En het is niet, God je wil veroordelen, God wil je redden. Maar zolang we dat vergif toelaten, gaat het zijn prijs vragen. Want de loon van de zonde is de dood. Dus, maar Jezus zegt, ik ben gekomen niet om te veroordelen, maar om te redden. En hebben we gezien, maar de mensen zo ver gevallen, dat God gezegd, ik moet hem niet een verbeterde oude leven geven, maar een totaal nieuwe. En dan heeft hij de mens met hem aan het kruis genomen, hebben wij gezien, is met hem gestorven, en kan daardoor in nieuwheid des levens wandelen. Dus een nieuwe schepping in Christus Jezus. Maar toen ontdekt Paulus nou, denk je, oké, nou, dat heb ik. Dit oude is gestorven, wauw. Christus leven in mij, en dit is geweldig. Maar ik denk, ja, maar ik heb nog steeds zondige begeerte. En ik heb nog steeds, als ik heel hard ga proberen mijn best doen, dan lukt het me juist niet. En die dilemma, als het ware, die gevecht, die strijd, die innerlijke strijd die in ons innerlijke afspeelt, dat strijd tussen geest en vlees, dat heeft hij omschreven in Romeinen 7. En dan komt hij tot de conclusie, eigenlijk wat zijn wij als mensen, wat zijn we toch een ellendige hoopje mensen geworden zonder God. En zelfs mensen die zo succesvol lijken, die zo rijk lijken, die zo hoog gekwalificeerd lijken, zijn zo leeg van binnen zonder God. We hadden afgelopen weekend hebben we onze kerstviering. Ik weet niet of het het juiste woord is, maar we hebben een gezinsdienst gehad wat we dan opengooien en in een grote evenementenhal. En heel veel mensen uitnodigen in Noord-Holland. En dit jaar was ons thema uitpakken. Heb je al uitgepakt? Weet je, in Duitsland is dat een beetje dat je komt, je vertelt iets wat eigenlijk, ja, je maakt het open. Maar het was wat me zo duidelijk werd, is dat kerst is alleen maar het verpakking. Het kind Jezus, met respect gezegd, is alleen maar de verpakking. Dat is het lichaam dat stierf. Oude lichaam, mens, een lichaam net als jou en mij. Hè? Maar als je dat kind, als je dat geschenk van God niet gaat uitpakken, dan ga je nooit deel krijgen eraan. En dat is wat men doet. Alle godsdiensten herkennen kerstfeest. Ga maar om, oh ja, is allemaal goed. Maar wie hij is en wat werkelijk is. Hij was niet zomaar een geschenk. Hij was niet zomaar een kind die geboren is. Hij was een kind op wiens schouders het heerschappij rustte. Nou, begin dat maar te erkennen, dan ga je dus uitpakken en dan ontdekken wie hij is. Wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader. En dan vind je dat antwoord op je problemen, maar zonder hem. Wat ben je zonder hem? Wat zijn we? Het is alleen maar groot geklets wat we hebben. Alleen maar groot gepraat en alleen maar groot gedoe voor mensen, maar wat hebben we? Hoeveel mensen in de wereld hebben alle geld, maar een hele familie zijn uit elkaar gevallen en weet ik veel wat. En hoeveel harten verlangen niet naar dat zekerheid, dat wetenschap. Wie ben ik? Wie ben ik werkelijk? Is er werkelijk iemand die diep van me houdt? Ja, die is er. Die is natuurlijk de Heer Jezus en God. Maar als je dan naar jezelf kijkt, ja, dan kom je, ja, ik ellendig mens. Ik ellendig mens. En dat is dan een toestand, maar dan zegt Paulus, wie zal mij verlossen uit deze lichaam des doders? Dus ik kan niet eerst goede werken doen die blijvende impact hebben uit mijn eigen kracht, kan ik niet eerst. En dan zegt hij, Gode zij dank door Jezus Christus onze Heer. Dus oké, dat is de toestand, dat is mijn toestand, maar het is niet zo, oh, ik ellendig mens. Wauw, er is verlossing, er is mogelijk om zelfs in die toestand in overwinning te leven. Maar hoe dan? En dan... gaat hij verder, hij zegt, ja, zo dien ik met mijn verstand, vers 26, de wet van God. Maar met het vlees, de wet van de zonde. Dus hij omschrijft die gevecht die in jou en mij is. Dus ga ik naar, met mijn innerlijke weet ik, ja, dat wat God wil, dat is juist. Maar mijn vlees, dat wil wat anders. En dan, wat we dan moeten weten, dit is de toestand omdat onze lichamen nog niet verheerlijk zijn tot de dag van ons dood of tot de dag dat Jezus weerkomt. Dat moeten we weten. Maar, vers 1 van hoofdstuk 8, er is geen verdoemenis of geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar het geest. Want de wet van het geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Dus in ons, dat wet van, hè, wat we hebben gezegd, van de moment als je het eigen kracht probeert, dan ga je vallen. Dan gaat het je niet lukken. Ja? Dan gaat het het verkeerde naar boven brengen. Maar de wet van de geest heeft mij vrijgemaakt daarvan. En dan zegt hij verder in vers 3, want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als hij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Oké, dus hij zegt, maar Jezus kwam in een vlees net als de onze. Een vlees aan der zonde gelijk. Maar we weten, Jezus heeft nooit gezondigd. Maar de mogelijkheid in die zin, vanuit zijn menselijkeheid, hè, was dus wel aanwezig. Maar hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen om in volledige 100% overwinning te leven? En dan lezen we, Jezus heeft gezegd, ik doe niets wat ik niet eerst de Vader zie doen. Jezus heeft dus, ik zeg niets, maar wat ik van de Vader hoor, dat geef ik verder. Dus Jezus heeft in de geest gewandeld en daardoor was hij vrij van die wet die ook in zijn lichaam heerste. He, die hem probeert, ja maak toch uit dat stenen brood, ga en bewijs toch jezelf. En Jezus zegt nee, ik zal niet van brood alleen leven, maar van iedere woord dat uit Gods mond komt. Oké. Dus we hebben gezien, we zijn tot de slotsom gekomen, ook vorige keer heb ik gezegd, het kruis van Christus geeft ons de kracht om nee te zeggen, omdat wij met hem gestorven zijn. Maar niet om ja te zeggen. Dat kracht krijgen we door het nieuwe leven van de Heilige Geest, en die ons kracht geeft ons in staat stelt om Gods wil te doen. En dat is het mooie, dat als jij kan weten wat Gods wil is, merk je, het past gewoon. Je doet het gewoon en het lukt gewoon. En je merkt, het heeft gewoon veel diepere uitwerking als wat je ooit zelf kon hopen. Het gebeurt gewoon. Ja, want God geeft dan de kracht ervoor en hij doet het en hij krijgt de eer daarvoor. Oké, en dat hebben we ook gezien, dat genade is. Hè? Dat hij door ons heen gaat werken, maar aan het eind van de dag behandelt hij ons alsof wij het zelf gedaan hebben. Oké, nou is de punt natuurlijk, als wij het zo voor elkaar kunnen krijgen om te doen wat hij wil. En wat zou niet mogelijk zijn door jou en mijn leven? Maar dan moet ik zijn stem begrijpen. Dan moet ik zijn stem begrijpen. En hij zegt eigenlijk, mijn schapen kennen mijn stem. En ze volgen mij. Maar toch denk ik dat voor de meesten, ik vind het moeilijk soms om de stem van de Heer te begrijpen. Want wat is nou zijn stem? Nou, ga met mij alsjeblieft naar Hebreeën hoofdstuk 11. Hebreeën hoofdstuk 11. En dat is een hoofdstuk over de geloofshelden. Ja, over Abraham, over Noah, over David, over Gideon, over Isaac, noem ze maar op. Jacob wordt erin genoemd, Abel wordt erin genoemd. Allemaal mensen die dus, de tekst van Abel wordt er gezegd dat hij had door geloof heeft hij beter offer gebracht dan Kain. En daardoor spreekt hij nog, alhoewel hij gestorven is. Omdat hij wist wat voor offer God vroeg en hij dat bracht, hebben we vandaag nog over wat hij gedaan heeft. Nou, is dit niet wat jij en ik, zou jij dat niet van je leven fijn vinden? Als je mag dingen doen waar men tot een eeuwigheid over gaat spreken. Ja of nee? Ja. En ik wil zeggen, het is voor iedereen mogelijk. Want mijn schapen kennen mijn stem en ze volgen mij. Maar dan moeten we wel gaan leren, wat wil God tot mij zeggen? Wat is zijn stem? En weer eens, ik heb gezegd aan het begin van deze cursus, heb ik gezegd, het is zo belangrijk dat wij deze fundamenten gaan zien, doordat je openbaring krijgt van wat God ermee bedoelt. En voor mij kwam zo'n openbaring, als het ware, toen ik ging nadenken over deze Hebreeën 11. En ik lees bijvoorbeeld vers 6, of vers 7 en vers 8, daar staat, door het geloof heeft Noach, nadat hij een godspraak ontvangen had over iets dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin. En door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij erfgenaam geworden aan de gerechtigheid die aan het geloof beantwoordt. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. En hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Nou, wat mij opviel, kijk, hier wordt verteld, dit is zeg maar de Hall of Fame, van, als je het wil. Hè? Amerika of andere plaats misschien ook, heb ze een Hall of Fame, een grote sporthelden, dan wordt er zo'n wasbeeld van je gemaakt en daar kom je in, want je hebt iets geweldigs bereikt, zeg maar. Ja? Maar hier is het nou van geloofsdaden. Maar wat mij opviel, daar is iets wat gezegd werd bij alle van hun. Er wordt een begrip gezegd. En wat is dat? Door het geloof hebben ze. Door het geloof. En ik ben daarover gaan nadenken. Ik denk, wat wordt ermee bedoeld? Want wij zeggen zo vaak, ja, ik geloof het. Ja, en dan bedoel ik, ja, ik hoop het met een religieuze connotatie. Ja? Zo gebruiken we dat. In het Duits vind ik het eigenlijk nog erger. Want in Duitsland is er zelfs een spreukwoord die zegt, Glauben heißt nicht wissen. Geloof betekent niet weten. Ja? Maar is dat zo? Is dat zo? Als je kijkt naar vers 1. Daar staat eigenlijk de definitie van geloof. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. Het bewijs der dingen die men niet ziet. Dus geloof is niet een onzekerheid. Maar geloof is een zekerheid van iets wat je niet kan zien. En het is een bewijs van iets. Dus je hebt op een of andere manier ontvangen, heb je een bewijs. Het is niet zomaar een filosofie of ik denk, of ik ben er heel sterk van overtuigd. Nee, dat is een bewijs. Er is iets wat het bewijst. Nou, zijn geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Daar heb je geloof. Het is een zekerheid. Ik weet dat ik weet dat ik weet. Dus als er staat, door geloof heeft Noach, dan is het niet, Noach dacht, nou ja, op een dag dacht hij, ja, is een goed idee om een ark te bouwen. Dat lijkt me wel leuk. Weet je, de werkloosheid is sowieso hoog. Dan heb ik en mijn zonen wat te doen. Zo kwam dat niet. Hij heeft een godspraak ontvangen en hij bouwt door geloof. Maar mensen, wij worden soms verward bij Abraham. Want er staat hier bij Abraham, door het geloof ging Abraham naar een land dat hij ter erfenis zou ontvangen, zonder te weten waar hij komen zou. Dus dan zeggen we, ja, zie je, door geloof, je weet het niet zeker, het is een beetje tasten en duiken, maar je vertrouwt gewoon. Nee. Als geloof zekerheid is, dan kan je het ook lezen, doordat hij zeker wist, is Abraham vertrokken naar een land dat hij niet wist waar naartoe. Maar wat wist hij zeker? Hij wist zeker ook dat hij moest gaan. Dat God gesproken heeft, ga. Waar naartoe wist hij niet. Ja, waar het precies zou eindigen. Maar hij wist, God heeft gezegd, ga. Ja? En Noach wist, God heeft gezegd, bouw die ark. Bouw die ark. En maar goed ook. Ja? Dus, en ineens besefte ik dat de stem van de Heilige Geest en geloof hebben voor iets, is dezelfde. Dus dat de Heilige Geest geloof geeft om iets te doen, is zijn stem. Ineens werd dat mij duidelijk. En ik ging heel veel dingen begrijpen. Want Het gaat dus niet alleen, ik kom tot geloof. Dat is ook zekerheid. Hè? Als ik een kind, daarom zeg ik, als jij je leven aan de Heer Jezus gegeven hebt, je hebt hem gevraagd in je hart te komen, je hebt hem ontvangen. Niet, ik heb hem aangenomen, oké, ik heb een gebedje gebeden. Maar verder, ik ben gered omdat ik hem ontvangen heb. Lambano in het Grieks. Dus daar is zijn geest getuigd met mijn geest. Dat ik een kind van God ben. Of ik nu ziek ben, of ik moe ben, of ik happy ben, of ik jong ben, of ik oud ben. Dat verandert niet. Die stem. Maar dat is geloof dat hij in mijn hart heeft gedaan. Oké, en daar komt juist dan de volgende vraag. Dat staat in 1 Johannes 2, vers 27. Eerste Johannes, dat is de brief van Johannes. Zeggen, en wat u betreft, de salving die gij van hem ontvangen hebt, blijft op u. En gij hebt niet van noden dat iemand u leren. Maar gelijk zijn salving u leert over alle dingen en waarachtig is en geen leugen, blijf in hem gelijk zij u geleerd hebt. Dus hij zegt, de Bijbel zegt, in iedereen van ons is er een salving, waardoor jij kan ervaren of iets waar is of niet. Het betekent niet dat we geen leraars moeten hebben, want de Bijbel zegt, hè, er zijn leraars, herders, evangelisten, apostelen, profeten en zo meer. Maar ik ga nooit één dag voor God kan staan en zeg, ja, ik heb dit geloven eerder, want professor Van Rooy die heeft dat gezegd. Ik heb niks met professor Van Rooy te doen, ik heb nou met jou te doen. Weet je? Wat jij gelooft. En jij bent in staat. En dit is heel belangrijk, want in de tijd waar wij in leven, in deze, ik geloof met heel mijn hart dat wij in de eindtijd leven, staat er dat God de mensen heeft overgegeven aan een geest van leugen, omdat zij de waarheid niet hebben lief gehad. En ik zie dit gebeuren. Ik zie dit met kostbare broeders en zusters gebeuren. Ik zie het gebeuren, ik heb een maand gehoord van kostbare broeders die ik ken in Duitsland. Die hebben ruzie gekregen met de gemeente. Die zijn al lang uit de gemeente. En die hebben gewoon thuis maken. Die zo'n kring. En dan komen er af en toe sprekers langs en zo. En nou, onlangs was een spreker bij hun ook uit Zuid-Afrika. Nou, maar goed, je zou vragen, kan er wat goed uit Zuid-Afrika komen? Laten we niks daarvan zeggen, Gert Joop. Hè? Maar hoe dan ook. Maar die man die heeft verkondigd dat de duivel is gebonden en hij is dood en hij bestaat niet meer. En dus alles, dit is gewoon in je eigen hoofd. Dit is onder andere. En zij geloven dat. Weet je, en zulke dingen, dan denk ik, ja, ergens ben je helemaal onder de bescherming van God uitgegaan en heb de waarheid niet meer lief gehad. Want dan ga je leugens geloven waar mensen soms vandaag mee komen, leugens wat ze gaan geloven, of andere leugen, ja, Jezus is al gekomen. Dat is ook zo'n leugen die rondgaat. Bij geliefde broers en zusters, in 70 na Christus is die al gekomen. Dus alles, die hele Bijbel, de openbaringen, is alles verleden tijd. Dat is voor mij ook een duidelijke leugen, wat die men heeft omarmd. Maar daarom, kijk, jij, nou kun je zeggen, ja, maar ik denk, dus, het gaat, maakt niet om wat wie zegt. Iedereen van ons is zelf in staat om door de salving van de Heilige Geest, die mij laat zien, die mij geloof geeft, mij iets vrede geeft. En ik weet, maar dit is goed. Ik ben daar en ik ben daarvoor verantwoordelijk. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor wat je gelooft. Daarom als ik mensen ga spreken, of ze uit moslimhuis komen, uit hindoehuizen, of helemaal ongeloof, het maakt helemaal niet uit. Ik wil tot hun hart spreken. Ik zeg, wat zegt jouw hart aan jou? Wat zegt je hart? Want als je in je hart gaat kijken, dan merk je waarom jij geen vrede hebt. Want je kan alleen vrede vinden in Jezus. En die salving, dus wat voor mij belangrijk is, dat wij beseffen, God wil iedereen van ons leiden in de volle waarheid. Hij geeft zijn geest, wanneer hij komt, hij zal u leiden in de volle waarheid. Dat zal de geest van God doen. En ook alles wat ik in deze avonden verkondig, jij moet zelf gaan testen, is dit iets waar ik mee kan leven? Is het iets wat ik zeg, ja, dat is de waarheid. Hier kan ik mee. Ja, dat is, want dan worden we vrij. En zijn we iedereen zelf verantwoordelijk? Is dit wat de Bijbel zegt? Oké. Maar goed. Nou is de vraag, dus ik moet, als God op mij spreekt, dan krijg ik geloof in mijn hart, krijg ik. Hoe krijg ik dan die geloof? Hoe kan ik geloof in mijn hart krijgen voor wat dan ook? Nou wil ik even lezen. Efeze 2 en vers 8. Efeze 2 en vers 8. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof. En dat is niet uit uzelf. Het is een gave van God. Ja? Dus waar komt geloof vandaan? Wat is geloof? Geloof is een gave van God. Het is iets wat God ons geeft. Het is zijn geest die getuigt met mijn geest over mijn redding, maar ook over een taak. Over iets wat ik moet doen. Abraham wist, ik moest gaan. En hij heeft dat van God ontvangen. Oké, nou hoe ontvangen wij het? Romeinen hoofdstuk 10. Romeinen hoofdstuk 10 en vers 17. Zo is dan het geloof uit het horen. Het horen door het woord van Christus. Nou, in heel veel vertalingen wordt dit heel verschillend vertaald. Dus dat is dus geloof uit het verkondiging of sommige vertalingen. Maar wat daar staat in de Griek staat, het geloof is uit het horen. En het horen door het woord van Christus. Het woord wat hier voor woord gebruikt wordt, is rhema. Logos is het geschreven woord en rhema is het gesproken woord. Dus het moment dat God iets, God, en meestal door zijn woord, door de Bijbel, dan spreekt God en dat is dan het geloof is uit het woord van Christus. Wanneer God iets spreekt, is er geloof bij in. Dus als jij een droom, een beeld, een woord, een tekst, hoe dan ook, en het kan op alle manieren tot jou en mij komen. Let op, in de Bijbel heeft God wel eens tot een profeet gesproken door een ezel. Nou, het gebeurt misschien vaker vandaag, maar ja, dat we het niet doorhebben. Misschien vanavond zelfs, dat een ezel tot je mag spreken. Maar dus dat die moment is, als God spreekt, is er geloof in. En dan... Weet je, dit is één ding wat de duivel niet kan nabootsen. Want daar in je geest, en ja, daar kan hij niet komen. Daar is God. En als God dat woord, als dat woord tot je komt, en ik heb soms, je kan zeg maar twee luciferdozen, en in de een zit wat, en de andere zit, in de een zit iets van waarde, geloof, kostbare waarde. Ja? En als dat woord komt, en het kan een gedachte zijn, je kan met iemand praten en die zegt iets, en op dat moment, tjoe, krijg je geloof. Ik was een maand geleden met iemand een gesprek, een gemeenteleider van het team waar wij ook mee samenwerken. En die vertelde gewoon wat zij in hun gemeente iets doen. En hij zei iets. En ik voelde onmiddellijk, ik denk, hier moet ik wat mee. En dat is een hele nieuwe concept voor onze huiskringen. Een hele nieuwe concept. Maar het viel in mijn hart. En ik wist het gewoon. Ik had niet gelijk, oh, precies hoe wij het moeten doen. Maar ik wist gewoon, God zegt nu iets aan mij. Dus als je anders hebt, heb je misschien een doosje. En dat kan een prachtige droom, een prachtige beeld. Maar daar zit niks in. Als het niet van God is. En dan probeer je iedereen te overtuigen. Ja, maar dit is wat God wil en ik geloof het. Maar daar zit niks in. Als het van God is, dan hoef je te zeggen. En dan... Onmiddellijk kan anderen het ervaren, maar dit is goed. Dit is goed. Nou komt het probleem een beetje. Van waarom horen wij het vaak zo weinig? Waarom? En dit is zo belangrijk, want alle die door de geest Gods geleid worden zijn zonen Gods. Hios in Romeinen 8 vers 14 in het Grieks. Wij komen tot bekering, dan ben je een technon, een kind van God. Maar als je gaat leren om door de Heilige Geest geleid te worden, dan groei je. Dat is deel van het volwassen worden. Maar waarom gebeurt het met ons zo weinig? Waarom lijkt het als je in de Bijbel leest, dan denk je van, oh man, wat hoorden ze? Ik bedoel, stel je eens voor, hè, die man, Ananias, die Paulus moest gaan dopen. Of stel je voor Cornelius. Cornelius die zegt, ga naar Joppe, laat Simon Petrus komen. Hij woont bij Simon de leerlooier, of waar was dat? Ja. Wat een directe leiding van Gods geest. Maar broeders en zusters, dit is mogelijk voor jou en mij. Dat wij gaan leren om te ontvangen van God. Maar waarom ontvangen we soms zo weinig? Nou, ik denk het kan aan een paar dingen leggen. Ik denk soms kan het zijn dat we niet echt bereid zijn om te doen wat hij zegt. Hè, als ik zeg, heren, een jonge man kan zeggen van, oh heren, wie is de vrouw voor mij? Heren, moet ik, en doe 5 namen in en je trekt totdat je de 1 trekt die je wil hebben. Zeg, nou heb ik. Weet je wel, of heren, naar welk land moet ik naartoe gaan? Je trekt, nou, totdat ik Hawaii is beter dan Siberië. Ik had Siberië er ook in, maar... Weet je, maar dat zegt allemaal niks. Daar moet geloof van God komen. Dus geloof zonder werken is dood. Dus als er geen gehoorzaamheid mee gepaard gaat, is het dood. Dan werkt het niet. Dan werkt het niet. Dus er moet een bereidheid zijn om Gods wil te doen. En hier komt ook een probleem, want ik zeg soms onze harten, waar dat geloof naar binnen moet komen, zijn als trechters. Dan denk je, dat is toch mooi, want kijk, een trechter, hè, daar kan komen alles. Kan komen en ik ontvang het. Maar wat wij doen, onze hart is vaak niet als een trechter die zo staat, maar een die op zijn kop staat. En dat betekent, wij ontvangen alleen wat in onze straatje past. Is het niet, hè, dat is niet van onze kerk, dat is niet van artikel zo en zo, dus accepteer ik niet. Weet je, en dan... Ja, dan kan God niet tot ons spreken. Betekent niet, wij moeten alles aanvaarden, want er zijn vele stemmen. Wij moeten, de Bijbel zegt, daar zal we ook nog in een van de studies bij komen. Hij zegt bijvoorbeeld over profetieën en zulke dingen. Hij zegt, veracht de profetieën niet, maar toets alle en behoud het goede. Dus dat is ook wat we moeten gaan leren om te doen. Maar is onze hart, is jouw hart, mag ik je vragen, is jouw hart werkelijk open? Dat je zegt, heren, ik wil echt bereid zijn. Weet je hoe vaak, ik moet zeggen, ik blijf bij mezelf, dat ik denk van, dat ik vaak moet bidden, heren, waar ik niet bereid ben, maak mij bereid. Want ik merk dat ik, ja, dat ik soms niet wil. Dat ik soms geen zin heb. Weet je, soms weinig zoek. De Bijbel zegt ook, jullie krijgen niet, omdat je niet vraagt. Dus er zijn verschillende redenen, waarom wij niet ontvangen. Nou laten we eens verder gaan op dat idee. Want staat een heel mooi, eigenlijk een stappending, hoe wij Gods wil kunnen ontdekken in Jacobus hoofdstuk 1. Jacobus hoofdstuk 1. En vanaf vers 5. Indien echter iemand van u in wijsheid tekort schiet. Is hier misschien toevallig iemand vanavond die in wijsheid tekort schiet? Ah, gelukkig, er zijn een paar daar. Ja, oké. Okay. Nou, indien echter iemand van u in wijsheid tekort schiet. Ja? En het maakt dus niet uit waarover. Heren, moet ik een nieuwe baan? Moet ik deze baan aannemen? Moet ik de bevordering aannemen? Moet ik deze studie? Moeten we verhuizen? Maar het kan ook kleinere dingen zijn. Heren, we hebben een kind wat we aan opvoeden. Ik heb zo moeite. Wat moet ik met hem? Moet ik met hem praten? Ik heb wijsheid nodig. Over zoveel dingen. Ja? Wat doet hij? Dan bidde hij God. Die aan de voorganger, de evangelist, de oudste geeft. Nee, die aan ieder, aan allen geeft. Nou, daar komt het weer heel duidelijk. Je hebt niet omdat je niet vraagt. We hebben niet omdat we niet vragen. Ik leer de mensen bij ons in de gemeente echt, ik zeg zo vaak. Ik zeg, jong, vraag. Nee, heb je. Nee, heb je. Ja, kan je krijgen. Dus als je nee krijgt, heb je niets verliest. Want ja, had hij al. Maar als je ja kon krijgen en je vraagt niet, dan heb je wel wat verloren. Ja? Vraag, bidden God erom. We moeten leren om God te gaan bidden. Die aan allen geeft. En weten dat God aan een ieder één wil geven. Want die komt al de twijfel, hè? Zie, als ik twijfel over Gods liefde voor mij en die dingen, dan denk ik van, ja, wil hij echt mij antwoorden? En dan staat, en, maar oké, ja, goed, oké, ja, dat is misschien dan zo, Eddie, maar dan moet je wel een beetje een theologische opleiding hebben gedaan. Nee, hoe geef je het? Eenvoudig weg. En zonder verwijt. Dus niet heel veel condities eraan, eenvoudig weg. En zij zal hem gegeven worden. Mensen, wat een garantie. Dat God zegt, als jij mij om wijsheid vraagt, zal ik jou het eenvoudig weggeven. Dat is wat God aan iedereen van ons belooft. En dan zegt hij, maar hij moet bidden in geloof. Oké, nou hier komt een beetje een rare vraag, want ik bid jou om geloof voor iets. Ik wil jou wijsheid hebben over dit, over dat. En nou hoe moet ik nou bidden in geloof? Wat is geloof? Geloof is, definitie, zekerheid van dingen die men niet ziet, het bewijs van dingen waar je op hoopt. Oké, dus ik moet bidden in geloof, waarop? En geen enkele opzicht twijfelende, want wie twijfelt gelijk op een golf ter zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulke mens moet niet menen dat hij iets van de Heere zal ontvangen. Oké, waar moet ik geloof voor hebben? Als ik ga bidden, moet ik geloof hebben dat God mij wijsheid zal geven. Dus ik wil je echt zeggen, dit wat ik hier nu deel, gebruik ik in mijn eigen leven. Ik heb een boek volgeschreven van echt grote wonderen die ik heb beleefd door deze beginsel. In onze oudste teammeetings gebruiken we deze principe. Voor iedere vraag, dan zitten we soms over het thema, voor die kerstevangelisatie. Jongens, kom, stop even. Ga even bidden. Heer Jezus, we hebben wijsheid nodig. Ja, wil u ons wijsheid geven? En wij geloven, u gaat het ons geven. Oké, maar nou zegt hij, je moet in geen enkele opzicht twijfelen, want hoe ga je nu die wijsheid krijgen? Hij zegt, bid God erom. En hij zegt, bid je vader, want wie zal zijn vader om een brood vraagt, zal hij je niet om een steen geven. Wie om een vis vraagt, zal hij je niet een slang geven. Maar is het niet interessant? Hij zegt dus, vraag hem om een brood. Vraag om een vis. Vraag iets specifieks. Vragen ze, ach Heer, wil u ons niet misschien toch verzorgen? Ja, waarmee dan? Weet u, het is als ik even die glazen even wegzet, want ik wil even een voorbeeld doen. Wat heel belangrijk is dat wij God specifieke vragen stellen en dat jij die vragen reduceert tot een ja en een nee antwoord. Want dan kun je duidelijkheid krijgen. Zelfs voor grote dingen. Toen God op mijn hart legde, ga naar het land van je vaderen, zei hij tegen Jacob, sta op. Ga naar het land van je vaderen, naar je familie en ik zal met je zijn. En ik heb dat verteld. Mijn vader kwam uit Hardenberg, uit Nederland. Maar, en het natuurlijke trok het mij helemaal niet aan. Maar die tekst kwam naar mij. Dus dan ga ik heel specifiek vragen. Heren, is het uw wil dat ik naar Nederland ga? Maar ook voor kleinere dingen. Voor grotere. Oké, en dus twee opties. Is het uw wil? Ja. Is de wil van de Heer dat ik naar Nederland ga? Ja, hè? Oh, wauw, God, wat grote dingen. Ja, ben helemaal, wie ga je voor je zorgen en alles? Oeh, daar heb ik niet aan gedacht. Oh, man, ja, ik moet toch wel even voorzichtig zijn. Oeh, ja. Het is wel een andere land. Die Hollanders, die zijn ook niet zo, ja, ze zitten over die kraan. Ja, maar God wil, God gaat, oh ja, God gaat dingen doen, oké. Okay. Ja, misschien, oké, ja, maar wat van mijn carrière, ook toch nog een beetje, ja. Wat gebeurt nou hier? Ik begin te lijken op een golf ter zee. Heen en weer. En zo'n mens moet niet menen dat hij iets van de Heere zal ontvangen. Waarom niet? Want eigenlijk zeg ik door mij ja, nee, zeg ik. Heren, ik geloof niet dat u mij echt wijsheid gaat geven. Dat is wat ik zeg. Nou, hoe kan ik laten zien dat ik geloof dat de Heer mij wijsheid gaat geven? Als ik nou zeg, Heren, is het uw wil? Wil u dat ik naar Nederland ga? Is het dit, weet je wel? Nou kan ik de hele tijd ook hier zitten, maar geloof zonder werken is dood. En dus geloof ik dat God mij wijsheid gaat geven. dan ga ik zeggen, nou Heer, als ik daarnaar kijk, ik bedoel, die tekst heeft mij zo aangesproken, dan ga ik een beslissing nemen. Ik neem een besluit. Want ik kan wel in de auto zitten en zeggen, Heer, waar naartoe moet ik rijden? Dan zegt hij, dat maakt ook niet uit of je Noord, Zuid of West staat. Zolang je op die auto uitgeschakeld is, kom je nergens. Maakt niet uit welke kant je opkijkt. Maar ik start hem en dan zeg ik, oké, Heer, ik ga. Ik neem een besluit. En dan hoeft God maar één keer zeggen rechts en nog een keer rechts. En dan ben ik al helemaal aan de andere kant op. Heb ik wijsheid gekregen. Begrijp je? Maar omdat ik in gehoorzaam, omdat ik in beweging was. Omdat ik gezegd, Heer, ik neem een besluit en nou wil ik horen, nou wil ik luisteren. Nou wil ik luisteren, wat gebeurt er in mijn hart? Wat zegt God nu? En nou, dat is nu spannend, want sommige dingen zijn grote beslissingen. Dus wij hebben bijvoorbeeld, wij hebben beslissing genomen. Wij zijn op zoek naar een groter gebouw bij ons bij de gemeente. En dat is iets dat kan zomaar een 500.000 tot 1 miljoen euro kosten. Dus dat is een grote beslissing. Maar gaan we samen als oudste team en ik wil horen wat iedereen zegt. Wat is in je hart? Wat zeg je hart? Wat zeg je hart? Wat zeg je hart? Oké, we nemen samen beslissing. Staan we als team achter deze beslissing? Yes, we nemen beslissing en we gaan stappen zetten. En nu gaan we nu zeggen, ja, dat is zo en wij geloven het en wij moeten... Nee. Maar wat zei jij nu? Geloof is als een mosterdzaad. Waar iemand zegt soms wel, ja, mijn geloof is als een mosterdzaad, weet je wel. Dat klinkt heel nederig. Maar de Bijbel zegt niet zo klein. Wat gebeurt met een mosterdzaad? Hij valt in de grond en dan gaat hij groeien. Dus wat voor soort geloof is geloof als een mosterdzaad? Het groeiende soort. Dus als dat van God is, als je de juiste beslissing hebt genomen, dan gaat die mosterdzaad groeien. Daarvoor yes. Weet je, toen ik besloot, ik ga naar Nederland. Ja, en zoals ik sta, ik denk, ja, dat is wat God wil. En natuurlijk, dan werd ik bang en denk ik, oh Heer, wie gaat mij verzorgen voor alles? En dan ging ik terug en dan denk ik, Heer, ik kom weer terug bij Heer, heb ik goed begrepen? En dan, ja, en dan bevestigt zijn geest. Ja, en ik lees die tekst en weet je, van tot vandaag nog. Genesis 31 vers 3, waar er staat, ga naar het land van je vader en ik zal met je zijn. Tot vandaag nog ontvang ik kracht uit die paar woorden. Want ik weet, hij heeft het gezegd. En er zijn heel veel tijden waar ik het helemaal niet zie, of waar ik moedeloos ben, waar ik denk, Heer, wordt het wel wat. En dan ga ik naar die woorden terug. Dus ga, bid God erom. Ga vragen, specifieke vragen. En dan, ga naar wat je dan ervaart, ga nemen beslissing. Ga en neem een eerste stap. Maar luister in je hart. Wat gebeurt er nou? Nou, ik wil even 1 Johannes 3 lezen. 1 Johannes 3. En vers 19. Want wij zijn allen altijd bang dat je iets verkeerd doet. He, maar als jij leerbaar blijft. Als je gaat zeggen, Heer, ik wil niet mijn wil doorduwen. Ik wil, laat mij zien als we fout zitten. Laat ons het zien. Want dan gaan we eruit leren. Ik wil je zeggen, ik heb meer geleerd uit mijn fouten dan uit de keren dat ik het bij de juiste einde had. Meer geleerd. Want als je een fout maakt, ga ik die vragen, Heer, waarom heb ik die fout gemaakt? Waarom dacht ik dat van u was? En heb ik heel vaak gezien, oh, dit en dit. Ik wilde mijzelf bewijzen, verkeerde motieven. En dan denk ik, ja, Heer, verander mij, reinig mij. En heb God me heel veel beginselen daaruit geleerd. Maar als je dat niet gaat doen wanneer je fouten maakt, daarom zegt Romeinen 12, vers 3 zegt, denk niet hoger van jezelf dan betamelijk is, maar naar de mate van het geloof dat God in ieder gegeven heeft. Want als je dat niet gaat doen, dan ga je bang worden om überhaupt iets voor God te doen. Want dan ga je denken, oh, straks zit ik weer fout en dan maak ik mezelf tot de gek of zo. Maar als je echt goed gaat vragen, Heer, waarom heb ik dit verkeerd begrepen? Weet je? En geef dan niet Anne de schuld. Geef dan niet, weet je, ik weet nog dat ik de eerste keer in mijn leven ging vasten. En ik ging voor een van mijn vrienden bidden. Want ik wou zo graag dat hij tot geloof komt. Zijn vader die was alcoholist. Hij was alcoholist gestorven toen hij 16 was. Hij was 14. Maar met 16 dronk hij al zelf op zo'n feestjeavond over de weekend al 6 pilsjes en een hele fles rum op. Weet je, dus dat ging niet goed. En ik kwam toen bekering daarna. En ik was aan bidden en vasten voor hem. En ik dacht, ik ga naar hem toe. En ik ga hem zeggen, het geschenk dat ik voor je heb, is niet iets wat je kan kopen, maar is de grootste geschenk wat je kan. Je kan Jezus leren kennen, weet je wel. Dus ik had voor de eerste keer in mijn leven ervoor gevast. En ik ging vol spanning ging naar hem toe, kloppen aan de deur. En hij was niet thuis. Ja. Nou, ik vertrouw dat God mijn gebeden had gehoord, weet je wel. Maar ik denk, het duurde 2 jaar later. Of een jaar later, ik weet niet meer precies hoe lang later. Maar dat ik op een avond 10 uur 's avonds bij huiskring was, afgelopen. En ineens voelde ik heel duidelijk, ga naar hem toe. En ik moest 20 minuten rijden in Pretoria. En ik dacht van, hè? Zo laat, hij was iemand die vroeg gaan slapen. En de hele weg mopperde ik met de Heer. Ik zeg, dit slaat nergens op. He, want hij is al lang aan bed, ik ga niet nou. En ik voel, ik moet hem, wat moet ik doen? Ja, laat hem die videoboodschap zien waardoor ik ook tot geloof was gekomen. Dat is een half uur boodschap. Dus ik kwam bij hem aan, hij opende de deur. Ik zeg, oh man, ik ben nog aan het studeren, maar ik moet eigenlijk, morgen schrijf ik een toets bij mijn werk. Ik zeg, hij zegt, maar wat doe je hier? Ik zeg, ja, ik wil jouw videoboodschap laten zien. Ja, waarover? Ja, over zekerheid van zaligheid. Weet je wel? Hij zegt, oh ja, maar hoe wil je het mij laten zien? Ik heb geen videospeler. Ik zeg, nee, we kunnen naar een ander vriend gaan. Dat is alles ongepland, hè. Een ander vriend, die woont 2 straten verder. En toen staat inmiddels al 11:30 in Zuid-Afrika. Je moet het vergelijken met hier 1 uur later, 11:30 s'avonds. Want ze gaan daar 1 uur vroeger slapen, staan 1 uur vroeger op ongeveer, hè. Hij zegt, nou, laten we maar gaan. Ik zeg, moet je niet leren? Ik help de Heer een handje, weet je wel. nee, ga je. En hij ging kijken en die avond kwam hij tot geloof. Weet je? We moeten naar Gods geest gaan luisteren. Weet je, momenteel is mijn broeder met wie ik de gemeente heb mogen stichten, Frans, die al jaren met mij werkt, die is 5 maanden geleden of 4 maanden geleden is het nou, begin augustus, met pancreaskanker gediagnosticeerd. En ook al verspreid. En het is moeilijk, man. Maar ga naar de Heer. Ik zeg, Heer, nou kan ik gaan vasten. Wij kan gaan offer brengen. Ik zeg, Heer, ik wil dat allemaal niet. Ik ben bereid alles te doen. Maar ik wil dat u spreekt. Wat u zegt, zal we doen. En het eerste wat gebeurde, we waren zo gegooid erdoor. En na ongeveer een week hadden we een gebedstijd. En we baden en ineens kwam er iemand pad. God is in beheer. En er kwam zo'n vrede. Zo'n vrede. En die vrede geeft ons tegelijkertijd, dus om samen met hem, zeggen we, bereiden voor als de Heer zegt, je moet komen nu. Maar ook om te bidden voor genezing. Thea zegt als ze zegt, man, de Heer geeft zoveel vrede, je schaam je bijna. We moeten hem wandelen. Weet je, maar heb je natuurlijk denk, zit ik goed? Ben ik goed bezig? En dat is deze vraag hier, 1 Johannes 3, vers 19. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn en zo zullen we onze hart voor hem geruststellen. Dus hoe weet ik dat ik in de waarheid ben, dat ik goed bezig ben? Ja? Hoe zal ik mijn hart geruststellen? Hij zegt, want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart en hij weet alle dingen, of de NBG zegt, hij heeft kennis van alle dingen. Wat wordt ermee bedoeld? Dus als ons hart ons veroordeelt. Dus mijn hart, waar komt dat veroordeling vandaan? Goed luisteren, dat woord in het Grieks is kataginosko. Dat is een kennis tegen. Kata is tegen, ginosko is een kennis, een wetenschap. Iets wat je, maar dat is dus iets, een wetenschap, iets in jou dat tegenspreekt waar je mee bezig bent. En dan zegt hij, als ons hart dus een kennis tegen een veroordeling hebt, weten wij dat God is meer dan ons hart. En hij heeft ginosko, hij heeft kennis van alle dingen. Dus God weet dat dit wat je nou doet, wat je nu op weg bent, is niet goed. Hij weet meer dan jij in je hart weet. En hij heeft in jouw hart plaats, hij die kennis tegen. Hij zegt, nou moet je uitkijken, dit is niet goed. Dus daar is, ik wil je dit zeggen, ik geloof dat God ons altijd zal laten zien als we verkeerd bezig zijn. Als ons hart ervoor open is, altijd zal jouw hart jou veroordelen. Maar, staat hij verder, geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben we vrijmoedigheid voor God of om tot God te gaan. En wat we ook maar bidden, ontvangen we van hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat welgevallig is voor hem of voor zijn aangezicht, zegt de NBG. Dus als je goed bezig is, de juiste besluit is, is de vrede. Maar het is niet noodwendig een bevestiging van, hé, ja, je bent goed bezig. En, wij komen naar volwassen, ik hoef niet mijn kinderen de hele dag, hè, als ze al over de 20 zijn, oh, dat is goed bezig, goed, je hebt goed vandaag je tanden gepoetst en dat is goed dat je, in het begin doe je dat even. Maar later worden ze volwassen. Maar als je iets ziet van, oeh, maar dit kan scheef gaan, dan willen ze het zeggen. En dat mogen we van God vertrouwen. Ja? Nou, tot slot even gaan we naar Handelingen 16. Handelingen 16 en vanaf vers 6. Paulus is dus op een zendingreis en dan staat er, en zij gingen door het Frygische Galitische land. Maar zij werden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Dat is apart, hè? Wij denken altijd, ja, je moet het evangelie verkondigen. Dat moet. Maar hier staat, de Heilige Geest heeft even verhinderd om het woord in Azië te spreken. En bij Mysië gekomen, poogden zij naar Bithynië te reizen. Maar de Geest van Jezus liet het hun niet toe. Dus zij hebben dus als zendingsteam, had ze besluiten genomen die niet goed waren. Of niet goed waren, maar dit was niet Gods plan op dat moment. Want later, een paar jaar later, zie je dat ze in Azië aankwamen in Efeze. En dat het hele Efeze, in een kwestie van 3 jaar, het evangelie, Azië, kleine Azië, bereikt werd. God weet dus wat de juiste timing is. God weet wat de juiste moment is. En ik vind het interessant dat hij hier twee begrippen, hij zegt, de ene is je wordt door de Heilige Geest verhinderd. En de andere is door de geest van Jezus. Het is natuurlijk dezelfde geest. Maar ik geloof dat het misschien verschillende manieren van spreken was. Misschien was het een gave, een profetie of een woord of een beeld of iets wat ze kregen. Wat zeggen, jongens, Azië is niet. En bij Bithynië, misschien de geest, misschien dat ze gewoon alle onrustig worden. Zeg, joh, ik krijg geen vrede om dat te gaan doen. We hebben nu wel plannen gemaakt, maar ik blijf geen vrede erover krijgen. Oké, en dan gaan ze verder. Daar staat, en toen we bij vers 8 bij Mysië voorbij waren, kwamen zij te Troas. En Paulus kreeg in de nacht een gezicht. Er stond een Macedonische man die hem toeroep, steek over naar Macedonië en help ons. Toen hij het gezicht gezien had, zochten wij dadelijk gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken. Daar wij eruit opmaakten dat God ons had geroepen om hun het evangelie te verkondigen. En zo kwam het evangelie naar Europa. Ja, dus wat gebeurde? Paulus kreeg een droom, maar hij vertelde het en dan staat hier, dat zochten wij gelegenheid. Dus wat het mooie is van als God geloof geeft voor iets, dan anderen in het team die ervaren het net zo. En ik kan vaak nog beter ervaren of iets van God is, als het van een ander komt, als bij mijzelf. En ik denk dat God wil dat wij van elkaar afhankelijk zijn. God wil dat wij een team werken. Ja? Dus daarom vraag ik ook altijd ons oudste team, wat denk jij? Wat ervaar jij? Wat is in jouw hart? En terwijl zij praten, of als we pastorale zorg doen, dan probeer ik luisteren met 2 antennes. 1 de gewone informatie, maar de ander, wat zegt Gods geest hier? Wat ontvang ik hier? Voortdurend dat ga doen. En wat ik nog mooi vind eruit, dus wij, en dan staat er, wij zochten dadelijk. Weet je, ik geloof dat God blij is als wij bereid zijn om hem onmiddellijk te gehoorzamen. Ik denk dat hij veel meer door jou en mij gaat doen. Als God op je hart legt, nodig toch die buren uit. Voor een kopje koffie. Zeg eerst niks. Nodig ze toch gewoon uit. En ik, ja, oké, ja, maar misschien kijk eens, nou kerst en volgend jaar, waarom zou je nu zeggen? Hij bedoelt vast volgend jaar. En volgend jaar denk je, ja, nee, ik krijg geen rust meer. En dan vraag je ze, oh, wil ik voor koffie komen? Nee, wij gaan voor een maand met de caravan toeren. Oh. Weet je, gaat soms gelegenheden voorbij. Laten we leren, laten we voelen, zeggen, Heere, wij willen onmiddellijk gehoorzaam. Als u spreekt, wil ik het doen. Aan Samuel werd gedeerd, sprak hij niet. Dus zeg, als je weer die stem hoort, zeg, spreek, Heere, uw knecht luistert. Ik zou zo graag zo willen zijn. Als de Heere zegt, Eddie, dat ik zeg, ja, Heere. Ik niet zeg, nee, Heere, nou, ja, even, Heere, nu even niet. Volgende week weer, of na de vakantie. Weet je, hoe fijn zal het zijn om zo met de Heer te kan wandelen? Dat wij voelen, hij verhindert ons hier. Hij stopt ons hier. En nu doet hij dat. En nu doet hij dat. En ineens, want er staat ook soms, dan bid je en je bidt en de antwoord komt niet. Maar de Heer zegt, soms is er niet genoeg kracht voor de geboorte. Soms, wij zien niet alles wat gebeurt in de geestelijke wereld. Maar God vangt die gebeden op. En op het moment als de schaal vol is, dan kiept hij hem om. En dan is de donder en bliksem en dan komt er een grote doorbraak. Dan staat er, ik de Heer zal het versnellen op zijn tijd. Mensen, wij leven spannende tijden hoor. Wij leven spannende tijden waar de duivel druk bezig is om zijn rijk te bouwen. Waar hij probeert om zijn macht te consolideren. Maar waar wij grote dingen mogen verwachten van onze God. Waar de schepping wacht met een rijkhalsende verlangen op de openbaring... Making van de zonen Gods. Die geleid worden door de geest. Gecorrigeerd. Geen probleem om te erkennen. Ja, nee, dat heb ik. Om te luisteren naar elkaar. Met elkaar te zoeken. Bidden vast als het nodig is. Maar bovenal te zeggen. Wat wil u, Heere? U wil. Zeg het ons. Maak het ons bekend. Amen. Ik bid heel kort. Heere Jezus. Help ons. Help ons sensitief. Te zijn voor die geest. Heer, ik bid je, ik geloof ook dat u vanavond zelfs, misschien wil jij vanavond aan de Heer zeggen, Heere, ik wil alle vorm godsdienst en ik wil alle verhardheid waar ik me heb verhard tegen je stem, waar ik bang ben om fouten te maken, wil ik afwerpen. Misschien wil je het vanavond even aan de Heer zeggen. Zeg, Heer, ik wil open zijn voor u. Ik wil uw stem leren kennen. Ik wil u volgen, waarheen u ook gaat. In Jezus' naam. Amen.